Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is een herinnering dat aanstaande zondag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. En de tweede mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn dinsdagavond bij de familie C. van der Boom, Dirksland, en de familie L. Rottier in Dirksland. En op woensdagavond bij de familie S. de Hoop in Rokanje. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 147 de versen 6 en 10... doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 17, het derde vers: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Daarna lezen we uit Gods heilig woord. En de schriftlezing vindt u deze avond in het boek Deuteronomium, 18e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 22. We noemen nu Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 22, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 17, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deuteronomium 18 vanaf het 9e vers. Wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet is de Heere een gruwel, en om deze gruwelen wil verdrijft hen de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heere uw God, want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers, maar u aangaande de Heere uw God heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heere mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, hetwelk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond stilstaan bij een tweetal versen uit het gedeelte wat zo even aan u gelezen is, Deuteronomium 18 en daarvan de versen 14 en 15. Deuteronomium 18, de versen 14 en 15, daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. Want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande de Heere uw God, heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet, uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed om de Heere te vragen om zijn zegen over deze dienst. Genadige en barmhartige Heere, wij zijn vanavond opnieuw samengekomen in uw huis om uw heilstem te horen. En wij zullen die heilstem alleen kunnen horen wanneer u zelf met uw geest in de prediking van uw woord meekomt. Want het woord zoals het voor ons geopend ligt, is uw woord, uw heilstem. Maar het zal alleen spreken als de kracht van uw geest daarin waait. En wij ervaren mogen dat u het zijt die door de woorden van de prediking tot ons spreekt. Wij hebben die geest niet alleen nodig wanneer het gaat om het uitdragen van de boodschap, maar ook nodig wanneer wij luisteren. Dat zo schijnbaar eenvoudige luisteren, daar hebben we genade voor nodig, om dat werkelijk te kunnen. En daarom bidden we vanavond, Heere, open onze oren en ook onze harten, opdat wij verstaan mogen vanavond wat de Geest tot ons te zeggen heeft. En dan zal het vanavond een woord zijn met een heel bijzondere boodschap, waarin het gaat over dingen die ook in onze tijd volop aanwezig zijn. Allerlei geesten, allerlei voorspellingen die gedaan worden, allerlei occulte praktijken, allerlei stemmen die er ook op het erf van de kerk zijn, profetieën en leerstellingen die worden uitgedragen, te midden waarvan gij tot ons zegt vanavond dat wij slechts naar één stem dienen te horen. Naar de heilstem van u, zoals uw zoon die verkondigd heeft, een profeet die u verwekt hebt als Mozes, uw eigen zoon. En van uw eigen zoon hebt ge gezegd toen hij verheerlijkt werd op de berg: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En u weet, u Heere, of wij naar hem hebben leren horen, of onze oren doorboord zijn en onze harten geopend zijn. O, zou u, o grote Zoon van God, vanavond zo willen spreken, ook in de prediking van het woord, door de zwakke woorden van ons heen, dat wij uw stem mogen horen. En dat vanavond ook onder de jongeren en onder de ouden, doden mogen horen de stem van de levende God. En zij zullen leven. En dat mensen die u niet kennen, als in een ogenblik door u worden aangesproken en het woord van u ontdekkend, wakker schuddend, niet meer kwijt kunnen raken. Heere, bevestig dat woord, altijd tot uw Zoon gesproken, hoort hem. O, geef dat we hem zijn heilstem mogen horen. Dat bidden we heel bijzonder voor hen die vanavond aan de kerktelefoon meeluisteren of hier in de kerk zitten, die geestelijk met vele vragen tobben en die het niet meer weten. De weg vanuit uw woord wel gehoord hebben, maar voor zichzelf door de dichte nevels van de vragen en van de strijd de weg niet meer zien. Heere, te midden van al die vragen wijst het woord van vanavond hen en ons allen op die ene profeet. En daarvan zegt u, naar hem zult gehoren. En dan spreekt die profeet uw woorden. Woorden waarin de zonde niet verbloemd wordt. Maar woorden waar ook de genade niet wordt ingehouden. Want genade hebt gij op zijn lippen uitgestort. En daarom mag die genade in de woorden die van zijn lippen vloeien ook klinken. Voor verloren, arme, doodschuldige zondaren. Heere, laat dat ook vanavond mogen klinken. En wil u het zo door uw geest gebruiken, dat mensen in banden of mensen achter koperen deuren in de boeien geklonken, de woorden van u, de Zoon van de levende God, mogen horen. En genade mogen ontdekken in die woorden die hij spreekt. Zo mild, zo overvloedig. Heere, wees met de gehele gemeente. We dragen heel in het bijzonder allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben aan u op. We bidden voor allen die ziek zijn. We denken bijzonder vanavond aan zuster van Leeuwen, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. De verwachting was van enkele dagen, maar het is inmiddels weken geworden. En er zijn complicaties en dingen die toch weer zorg geven. Ach, wil u geven dat alle zorgen mogen worden weggenomen en dat ook die complicaties mogen worden opgelost door u. Wil u ook zijn met Ramon Witte in het ziekenhuis in Dirksland, die daar nu al weken ligt. Geef dat het hem niet te lang mag vallen. En wil u ook hem nabij zijn en geven dat hij spoedig weer naar huis terug mag keren. Wil u hem bovenal, Heere, met uw genade gedenken. We bidden u, o getrouwe en eeuwige God, of u ook denken wilt aan allen die zorg hebben voor hun kinderen en misschien ook voor hun eigen gezondheid. Nu we in deze weken alweer geruime tijd zijn opgeschrikt door de dreiging van polio en er telkens weer opnieuw gevallen zijn van mensen die met die verschrikkelijke ziekte besmet zijn. U weet wat voor vragen dat geeft. Er zijn er in onze gezinte en ook hier in de gemeente velen die zich niet hebben laten inenten. En dat kan opnieuw vragen geven in zulke momenten. Mogen we elkaar, Heren, ons allen aan u opdragen. En mogen we smeken of u ons en onze kinderen bewaren wilt. Bewaren wilt voor deze ziekte. En of u wilt geven, Heren, dat ook in de vragen die er kunnen zijn in de gezinnen, in de harten van ouders en ook bij jongeren, rondom deze dingen, dat we het in de eerste plaats bij u zoeken. En ook de weg die wij moeten gaan voor u neerleggen. Ook beslissingen die er genomen moeten worden, niet nemen zonder op gebogen knieën voor u gebogen te hebben. En zou u hen die wel de vrijmoedigheid hadden om zich te laten inenten, maar ook degene die die vrijmoedigheid niet hadden, alle willen bewaren Want wij moeten allen bewaard worden voor deze ontzettende ziekte. En wil u geven, Heere, dat waar deze ziekte in verschillende streken van ons land, met name ook in de Alblasserwaard, om zich heen greep, waar ook leden van onze eigen kerken heel ernstig door getroffen zijn, of u wilt geven dat zij die daardoor getroffen worden, door u worden opgezocht. Heere, dan bent u toch de machtige. Zou u nog wonderen willen doen, waar de ziekte heel ernstig is, en waar momenten geweest zijn of nog zijn, dat er zelfs levensgevaar was. Zou u bovenal uw naam willen verheerlijken, door kracht en troost een uitzicht te geven. En bewaar, Heere, voor verbittering en voor opstand. En willen de moeilijke vragen die hier vaak liggen, die voor ons ook niet altijd gemakkelijk uit te stippelen en op te lossen zijn, zelf uw weg wijzen. Want uw weg is altijd de beste weg. We bidden en smeken van u, Heere, wil u ons allen omringen. En laat het op ons hart gedrukt worden. En dat kan niet onnodig zijn. Dat wij voor elke ademtocht en voor ieder ding wat wij doen in ons leven diep afhankelijk zijn van u. Heere, geef dat ook deze dingen ons veel gebed mogen geven. Voor uw zorg voor ons leven, maar bovenal voor het eeuwige leven. We smeken u, wil u ook in deze komende week zijn met heel het kerkelijke leven. We hopen dinsdag in Apeldoorn de tweede vergaderweek in te gaan van onze generale synode. En u weet de agenda beter dan dat wij die weten. Er staan moeilijke dingen op het programma. Er wordt bij sommige onderdelen veel gevraagd. En er zijn dingen die heel gevoelig liggen in de breedte van het kerkelijke leven. Er zijn ook ontwikkelingen die zorg geven. En ze zullen van de week besproken worden. Heren, mag het zo zijn dat het gebeurt in biddend opzien tot u. En dat het gebeurt in nauwe gebondenheid aan schrift en belijdenis. En zou u in de dingen nog helderheid een uitkomst willen geven, zo dat we als synode, ook kon het zijn, tezamen de weg mogen zien die u wijst. En wil u onze kerken bewaren bij het oude beginsel, bij het beginsel van schrift, belijdenis, bij het beginsel van het schriftuurlijk geestelijke, wat in onze kerken altijd hoog gehouden is. Heere, ontferm u over alle synodeleden, over het moderamen, over de preadviseurs en over allen die bij het werk betrokken zijn. Wil u kracht, licht en inzicht geven. En geef ook thuis, ook hier in de gemeente, gebed voor uw zaak. Want het gaat er toch om dat uw naam geheiligd wordt. En dat uw koninkrijk mogen komen, ook onder ons. En dat uw wil geschieden, Heere, doe dat. Doe dat uit genade. Wees met ons allen. Wil u vanavond, wanneer we een woord hopen te spreken, wat toch een bijzondere achtergrond heeft, ons helderheid geven in spreken, en dat het ook in het luisteren makkelijk en duidelijk mag zijn. Maar vooral geef dat er een boodschap in mag liggen voor ons hart, beschamend, ontdekkend waar dat nodig is, maar ook vertroostend en opbeurend. Heere, doe niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan in Christus Jezus, de Zoon van uw liefde. Uit genade bidden we het van u. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 115, de versen 2, 3 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 45, het eerste vers zingen we samen aan het einde van de prediking. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, als ik me goed herinner was het anderhalve week geleden dat ik opgebeld werd en dat me namens de jeugdvereniging gevraagd werd of ik vanavond in de prediking aandacht kon geven aan sekten en stromingen. Want er zou deze week een jeugdweekend zijn en dat zou eigenlijk het onderwerp zijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik altijd wel een beetje gevoelig ben voor zo'n verzoek van onze jeugd, maar dat het me op het eerste gezicht een onmogelijk werk leek. Sekten en stromingen, zo breed. Trouwens ook meer een onderwerp voor, laten we zeggen, een lezing of een inleiding op een vereniging dan voor de prediking van het woord. En ik had de gedachte om daar aandacht aan te schenken eigenlijk al naast me neergelegd. Totdat ik van de week op een bepaalde wijze opnieuw terechtkwam bij het woord wat vanavond gelezen is. Nee, daar gaat het misschien niet direct over allerlei sekten en stromingen. Maar wel over de vele stemmen die er in de wereld om ons heen en ook in het leven van onze jonge mensen kunnen zijn. De een zegt, luister naar mij. En de ander zegt, luister naar mij. En de volgende zegt, hier is de waarheid. En weer een ander zegt, bij mij moet je zijn. Hoe kun je weten welke stem de rechte weg wijst? Wel, onze tekst geeft dat niet onduidelijk aan. Te midden van allerlei stemmen van occulte machten en sectarische stromingen zegt de levende God zelf dat hij zijn heilstem zal doen horen door een profeet te zenden. Een profeet uit het midden van Israël. Zo iemand als Mozes. En naar hem moeten zij horen. Wie is die grote profeet over wie Mozes hier in de naam van de Heere spreekt? Wel, we willen daar samen vanavond over nadenken. En het thema voor de prediking is de belofte van de grote profeet. Daarin wordt de sectarische profetie afgewezen. En in de tweede plaats, daarin wordt de ware profetie aangeprezen. De belofte van de grote profeet, de sectarische profetie afgewezen en de ware profetie aangeprezen. Ik denk dat u weet dat het boek Deuteronomium een boek is waarin eigenlijk door Mozes herhaald wordt wat hij al eerder aan het volk van Israël had meegegeven. Wat is er namelijk gebeurd? Mozes is met heel het volk van Israël aan de grenzen van het beloofde land gekomen. Mozes zal daar zelf niet in mogen gaan, maar hij zal voordat het volk het beloofde land intrekt, weggenomen worden. En daarom spreekt hij, we zouden haast zeggen in de laatste momenten van zijn leven, het volk dat op het punt staat de erfenis binnen te trekken toe. En dan herhaalt hij in die hele lange rede die ons beschreven staat in het boek Deuteronomium alle wetten en inzettingen van de Heere die hij hen gegeven heeft op de berg Sinaï. Dat betekent de naam Deuteronomium ook. Letterlijk betekent dat de tweede wetgeving. Dus in het boek Deuteronomium wordt heel die wetgeving nog eens een keer herhaald. Weet u waarom? Omdat de Heere beter wist en weet dan wie ook op deze wereld dat wij mensen traag zijn om te horen wanneer het gaat over de wet en de inzettingen van de Heere. En dat er dus niets geen kwaad kan wanneer die wet nog eens opnieuw en weer eens opnieuw en nog eens opnieuw aan ons wordt ingescherpt. En zo heeft Mozes op het hoog bevel van 's Heere mond opnieuw die wet aan Israël voorgehouden. En midden in die wetten wordt dan iets gezegd over een dreiging die er zal zijn wanneer Israël het beloofde land zal zijn binnengetrokken. En die dreiging hangt samen met de Canaanieten die in dat land wonen en die zij wel zullen moeten uitdrijven, maar die wanneer ze daar komen er toch nog zullen zijn. En bij die Canaanieten is dan niet alleen de afgoderij, zo lezen we in dit gedeelte, maar zijn ook allerlei occulte toestanden aan de gang. Dat is meestal het geval. Het pure heidendom, de Baalsdienst en de Molochdienst en al die andere diensten van vreemde goden brengen vaak ook allerlei vreemdsoortige rituelen met zich mee. En een ritueel, dat is een bijzondere afgodische, godsdienstige plechtigheid waardoor mensen proberen de afgoden te dwingen om te doen wat ze graag van hen willen hebben. Nou, zo zijn er ook bij de dienst van de afgoden allerlei vreemde praktijken. En ze worden in de vorige verzen genoemd. Mensen die met waarzeggerijen omgaan, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaars, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. Waar gaat het hier over? Wel, de woorden die hier in de oorspronkelijke tekst gebruikt worden, zijn ontzettend moeilijk te vertalen. En er is nog wel wat verschil over hun precieze mening, over wat nu zo'n guichelaar precies was en een duivelskunstenaar. Laat het in elk geval duidelijk zijn dat het oud-Hollandse woord guichelaar verwant is met ons goochelaar. Dat is dus een man die allerlei toverkunsten doet. En als we het samenvatten wat hier in dit schriftgedeelte staat, dan heeft Mozes, de man van God, het hier vooral over allerlei dingen die behoren tot het occulte. Horoscopen bijvoorbeeld. Dat is dat men vanuit de sterren probeert de toekomst te voorspellen. En u hebt misschien in bladen en zelfs in kranten wel eens de dagelijkse of wekelijkse horoscopen zien staan, waarin dan voor iedere dag en voor ieder sterrenbeeld precies gezegd wordt, of precies gezegd wordt. In elk geval een soort profetie gedaan wordt over wat er zal gaan gebeuren. Nou, zulke horoscopen waren er ook al in het Oude Oosten, ook onder de Canaanieten. Het gaat ook over bezweringen. En dan denken we aan het vreselijk gevaarlijke terrein van het spiritisme. En het spiritisme, dat is contact treden met de geesten van de overledenen. Natuurlijk niet echt. Want wij kunnen niet in contact treden met hen die overleden zijn. Maar door de invloeden van de boze machten van de vorst der duisternis is het mogelijk dat bepaalde mensen een gave hebben, een duistere gave hebben, om de geesten van de overledenen zogezegd op te roepen en met hen te spreken. En boodschappen horen ze uit de andere wereld. Nou, die waren er ook al in de tijden van de oude Bijbel. Denkt u maar aan die hele sombere geschiedenis van Saul en de tovenares, een spiritistische tovenares te Endor. U leest ook over bezweringen. En dat kende men vooral in het oude Egypte, waar men mensen probeerde door bezweringen, door toverformules in een bepaalde band te brengen. En heel bekend zijn uit Egypte de dodenboeken, waarin bezweringen staan over de doden. En priesters bezweringen deden, dat betekent een soort toverspreuken, zodat die doden beschermd zouden worden na hun dood voor allerlei gevaren. Mensen die op vogelgeschrei acht gaven. Ja, dan zaten mensen ergens in de bossen in de vroege ochtend te luisteren wat voor soort geluiden de vogels maakten. Of veel bekender nog, de Romeinse augures, dat zijn een bepaald soort tovenaars. Die zetten een staf in de grond midden in het open veld en als dan die vogels op een bepaalde manier in hun vlucht aan de noordkant of de zuidkant of de oostkant van die staf voorbij vlogen, zo kon men de toekomst voorspellen. Of nog een soort, vooral bekend uit het oude Babylon. Men slachtte een dier en men had dan hele bijzondere belangstelling voor de lever. En welke kleur de lever had en wat voor dingen men daar zag, daar was ook op een bepaalde manier de toekomst uit te halen. Er zijn zelfs boeken overgebleven op stenen tafeltjes, waarin tekeningen staan van de levers van een dier en kleuren worden aangegeven en delen worden aangegeven en een uitleg wordt gegeven. Nou, van al die dingen, en daar gaat het over in dit schriftgedeelte, zegt de Heere tegen het volk van Israël, met dit soort praktijken van tovenarijen en occulte toestanden mag u zich niet bezighouden, want het is de Heere een gruwel. En waarom is het de Heere een gruwel? Wat zit er eigenlijk achter? Niet alleen in die oude tijden, maar ook vandaag aan de dag. Nu iedereen in Nederland erover spreekt bijna, dat de kerk zijn tijd gehad heeft en dat de leegte in een postchristelijke tijd moet worden opgevuld en ze opgevuld wordt, ja, u hebt het goed. Met allerlei occulte dingen. Ook in ons vaderland. Er werd manifestaties nog niet zo lang geleden in Zeeland, in de Zeelandhallen, in Goes, paravisie. Nou, dat gaat over deze dingen. In Amerika. Soms in grote winkelcentra. Ineens een manifestatie op die pleinen, overdekte pleinen. Allemaal mensen waar je de toekomst kan laten voorspellen. Maar het is de Heere uw God, zegt het woord, een gruwel. Waarom? Wel omdat die mens die van God is losgeslagen, of zoals het hier in de Bijbel duidelijk is, niet van God weet, die zoekt toch houvast in zijn leven te krijgen. Die zoekt op een bepaalde manier het onzekere van de toekomst in banen te krijgen. Want de heiden weet ook en de mens van vandaag weet ook dat ons leven ieder ogenblik in gevaar is en dat we broze mensen zijn en dat er maar een ongeluk behoeft te gebeuren of het leven is ten einde. Men zoekt greep te krijgen op die onzekere toekomst. Men zoekt inhoud aan zijn leven te geven, doel aan zijn leven te geven. En men zoekt greep te krijgen op het onbekende. Maar dan wel buiten God om. En dan wel buiten zijn woord om. En men zoekt het bij een knappe geleerde man die veel van dit soort dingen afweet. Een wijsheidsleraar, een goeroe. Iemand, nou ja, die in die dingen buitengewoon thuis is. En men verwacht het van de boeken van de oude Oosterse wijsheid. En men zoekt het bij die griezelige moderne religie die zich aandient onder de naam New Age. En dat is precies hetzelfde, gemeente, wat Mozes hier in Deuteronomium 18 aan de orde stelt. Vogelgeschrei, guichelaars, contact met geesten. Maar het is de Heere uw God een gruwel. Want de Heere wil niet dat mensen voor de onbekende toekomst of voor het leven wat zij leiden zich wenden tot de afgoden of tot de krachten van de duisternis. Of dat ze het zoeken bij een wijze tovenaar of een man die een geweldige uitstraling heeft of een vrouw die bepaalde duistere gaven heeft. Maar het woord van de Heere zegt, te midden van al die stemmen, moet u luisteren naar de ene stem. Te midden van al die stemmen die de heidenen horen, verbied ik u om naar die stemmen te luisteren. Want één stem is het die klinken zal, en dat is de stem van mijn profeet. Laten we daarom maar heel duidelijk zeggen vanavond. Al dat soort dingen, en ik zeg dat vooral tegen de jonge mensen, al die dingen die ik heel kort aanduidde, daar moet je je maar niet mee inlaten. Ook niet met horoscopen en al dat soort gedoe. Want dat is een levensgevaarlijk terrein. Dat is het directe terrein van de vorst der duisternis. En daar zijn meer machten die sterker zijn dan u en dan jij en dan ik. Het is de Heere, onze God, een gruwel. En wij hebben ons er ver van te houden, want naar die ene stem zullen we horen. Wat is die ene stem? Wel, die ene stem, daar lezen we van dat het de stem is van de profeet. Want te midden van al die valse profeten, die sectarische profeten die Mozes hier noemt, zegt God dat hij een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal verwekken en naar hem zult gehoren. En dan grijpt Mozes een ogenblik terug naar de geschiedenis van wat jaren geleden, toen het volk bij de berg Horeb was. Toen zagen ze die berg met die geweldige wolk en die bliksemschichten. En toen werd het volk bevreesd. En toen zeiden ze: Mozes, wij zullen naar de stem van de Heere uit de wolk zelf niet horen, maar wij hebben een profeet nodig. En toen werd Mozes de bemiddelaar, de profeet. Ze wilden zelf niet naar God luisteren. Maar Mozes zou hun de woorden van God verkondigen. Mozes was dus degene die de woorden van God overbracht. Hij was de profeet. En u zegt de Heere in dit gedeelte, zoals Mozes toen de profeet was, die vanaf de top van de berg mijn woorden overbracht naar het volk, zo zal ik ook in de toekomst een profeet zenden uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, als Mozes. En naar hem zult gehoren. Wie wordt met die komende profeet bedoeld? Nou, daar is heel wat over te doen, over de uitleg van die tekst. U zult misschien denken, nou, dat is toch niet zo moeilijk? Want we hebben vanmorgen Handelingen 3 gelezen, en daar wordt deze tekst in aangehaald, en daar past deze Petrus deze tekst toe op de Heere Jezus Christus. Hij is die grote profeet die Mozes hier beloofde. Ja, inderdaad, dat is een uitleg. En ik zeg niet dat die uitleg verkeerd is. Die uitleg staat bijvoorbeeld ook in de kanttekening van onze Oude Statenvertaling. Maar toch zijn er ook uitleggers die een andere weg inslaan. En daaronder is niemand minder dan Calvijn. En die zegt, kijk, het gaat hier helemaal niet over de Heere Jezus Christus, althans zeker niet in de eerste plaats. Want Mozes gaat weg. En wat zouden ze nu aan hebben dat ze bij het afscheid van Mozes een profeet zouden krijgen die nog eeuwen en eeuwen later zou komen? Nee, het gaat er hier allereerst om dat Mozes hier in de naam van de Heere belooft dat de Heere hen profeten zal zenden. Allemaal profeten. Nu eens die, Jesaja, dan weer een ander, Ezechiël. Maar de Heere zal profeten zenden. En dat zijn gewone mensen, net als Mozes. En hij, de Heere, zal ze de woorden in de mond leggen en hij zal ook laten zien dat hun profetie niet verkeerd is, dat het goed is, dat het zijn woord was. En zegt Calvijn, dan is de tekst dus van toepassing allereerst op allerlei profeten die na Mozes gekomen zijn. Maar de tekst vindt zijn volle toepassing in de komst van de grote profeet, in de komst van de Heere Jezus. Van hem geldt nog veel meer dan van Jesaja en van Jeremia en van al die anderen. Eén uit uw broederen zal de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Nou, ik denk dat dat de juiste lijn is. Dat het hier gaat ook om gewone profeten. Maar de diepste, de volle vervulling, zoals Petrus het ook zei tegen de Joden in Handelingen 3. In Jezus Christus. Hij is de grote profeet. Weet u waarom het hier ook gaat om gewone profeten? Omdat u, als u het slot van het hoofdstuk leest, toch heel duidelijk de indruk krijgt dat Mozes hier spreekt over allerlei profeten die de Heere roepen zal. En hij geeft ze een regel aan, die Israëlieten, om te kunnen zien wanneer nu een profeet werkelijk door God gezonden is en wanneer die niet door God gezonden is. Dus het verschil tussen ware en valse profetie. Hij zegt in het laatste vers van dit hoofdstuk: kijk, als een profeet spreekt en het geschiet, het komt uit, dat is nu een teken dat God hem gezonden heeft. Maar als er niets van uitkomt, dat is een teken dat het een valse profeet was. Voelt u het aan? Dat betekent dus ook dat dit hoofdstuk niet alleen maar waarschuwt tegen de duivelskunstenaars en de heidense priesters en tovenaars buiten de kerk van Israël. Maar dat hier ook gewaarschuwd wordt tegen de valse profetie die binnen Israël plaats kon vinden. En wat valse profetie was en is, daar moet ik vanavond kort over zijn. U leest in de Bijbel soms van valse profeten in de dagen van Jeremia, van een Hanania, die allerlei dingen zei die hij uit zijn eigen gedachten opdacht. En soms kwamen ze nog uit ook. Maar van wie duidelijk werd in de prediking van Jeremia en in de woorden van God die Jeremia moest spreken, dat hij een valse profeet was. En gemeente, zo zijn er ook op het erf, het brede erf van de kerk en van de christelijke samenleving vandaag, valse profeten. Paulus spreekt daarover in 2 Korinten 11 en 12, als hij het heeft over de valse leer waardoor die vroege christengemeente bedreigd werd, dan zegt hij dat die valse profeten en valse apostelen uit zijn dagen, dat dat verleiders zijn. En geen wonder, zegt Paulus, want hun meester, de Satan, is ook een engel des lichts. En daarom komen zijn volgelingen, zijn dienstknechten, ook als een engel des lichts. Met mooie woorden, zelfs met teksten in de hand, ze strooien ermee. Maar het zijn engelen des lichts. In de dienst van Satan. Scherp woord. En nu wil ik vanavond echt niet zo heel in het kort alles over een kam scheren. Er is onderscheid. Onderscheid tussen sekten en tussen mensen die bij groepen of kerken behoren waar verschil van inzicht mee bestaat. En zelfs onder de sekten is alles niet even duister. Al kunnen we natuurlijk zeker tegen de sekten heel wat inbrengen. Maar er is in allerlei groepen en sekten soms wel heel duidelijk sprake van valse profetie. Soms met gebruik van de schriften. Hoe dan? Wel, weet u hoe die valse profetie en het misbruik van de schriften meestal begint? En dat is iets waar je goed op moet letten. Wel, dat mensen een bepaalde gedachte hebben. Soms de leider, de organisator van zo'n secte of van zo'n groep, die heeft een bepaald visioen of hij heeft bepaalde gedachten. Wel, die gedachten ontwikkelt hij en dan past hij de Bijbel voor zover hij die kan gebruiken in dat systeem. De heilige der laatste dagen, Joseph Smith, een Amerikaan uit de vorige eeuw, Zo gezegd vond hij op een berg een aantal gouden tabletten waarop het boek van Mormon stond afgeschreven. En daarin ging het over de geheimenissen van de 10 stammen die verloren gegaan zijn. U weet wel, die 10 stammen die het eerst zijn weggevoerd. Nou, dat stond allemaal in het boek van Mormon. En hij ging het boek van Mormon vertalen en uitgeven. En er kwam een geweldige sekte uit voort. De heilige der laatste dagen. Die mensen, die hebben de Bijbel wel. Maar die Bijbel staat onder beheersing van dat systeem van Joseph Smith. En van het boek van Mormon. En daar moet u op letten. De mens en zijn gedachte wordt boven de Bijbel gesteld en dan past hij de Bijbel alleen maar toe voor zover het in zijn systeem past. Valse profetie. Dodelijk gevaarlijk. En de Heere zegt dat hij het afwijst, dat hij ervan gruwt. En daarom dient juist in het licht van dit soort dingen voor onze jonge mensen en voor onze ouderen dit belangrijke woord van de schrift als het ware leiding te geven. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Dat betekent dat we vanuit de schrift moeten zoeken naar wat deze dingen willen zijn en wat ze willen zeggen. Toetsen aan het woord van de Heere en aan wat in het verleden door godvruchtige mensen uit het woord is opgediept en ons helpen en ons leiden kan. Maar laten we ons waken en de wacht betrekken voor het occulte dat buiten is en voor het sectarische van de valse profetie wat binnen is. En laten deze dingen ons en onze kinderen wijzen op de noodzaak om onze knieën te buigen en te smeken. O God, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden moog keren. En wordt mijn ziel van het kwade licht verrast, en dat is toch zo. Ai, laat het mij dan nimmer overheren, dat wil zeggen, laat het nimmer de overhand over mij krijgen. Toetsen van de dingen, door bidden te vragen of de Heere ons bewaren wil, en door schrift met schrift te vergelijken. Want vergeet u 1 ding niet, wie schrift met schrift gaat vergelijken, die gaat daarin ontdekken de stem van de grote profeet. En daarover gaat het toch ook heel duidelijk in onze tekst. De grote profeet wordt hier aangekondigd. Ik heb al gezegd, daarbij mogen we de andere profeten die God gegeven heeft, een Jesaja, een Jeremia en een Ezechiël, niet uit het oog verliezen. Want zij waren ware profeten uit de broederen als Mozes, die de woorden van God gesproken hebben en waarvan God zegt, hoort hen. Maar natuurlijk is die profetie die hier gegeven wordt over de grote profeet pas ten volle werkelijkheid geworden in de komst van de Heere Jezus Christus. En daar willen we het toch voornamelijk op betrekken vanavond. Een profeet, zegt Mozes, uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Dat betekent dat God zal zorgen voor profeten. Maar heel in het bijzonder dat God zelf zal zorgen voor de komst van de grote profeet. Die al de waarheid van God, die heel de raad van het heil van de Heere ten volle zal verkondigen. Want dat is een profeet niet. En het is goed dat we dat ook even aanstippen. Een profeet is niet maar iemand die de toekomst voorspelt. Dat wordt vaak zo gezegd. En er zijn een heleboel kringen waarin dat ontzaggelijk belangrijk geacht wordt. De profetieën worden allemaal op de toekomst betrokken. Op de tempel in Jeruzalem die herbouwd zal worden. En noemt u maar op, allerlei toestanden worden er overhoop gehaald. Nou, de profetie gaat ook over de toekomst. Ook over de wederkomst van de Heere Jezus. Het boek Openbaring, de profetieën van Daniël. Maar niet alleen. Zelfs niet in de eerste plaats. Een profeet is iemand die het woord van God verkondigt. Dat is zijn taak. Op een hele bijzondere wijze. Hij is als het ware de mond des Heren. Hij spreekt de woorden Gods. En die spreekt hij niet alleen over de toekomst. Helemaal niet. De profeten hebben veel over het verleden gesproken. Over Israëls geschiedenis. U kunt het in de profetische boeken nalezen. Ze hebben heel veel over het heden gezegd. Bekeert u en leeft. En ze hebben ook wat over de toekomst geschreven. Dat ook. Ook wat God in de toekomst doen zal. Maar dat is maar een onderdeeltje. Een profeet spreekt de woorden van God. En daarvan zegt onze tekst, zo'n profeet die de woorden van God op het allervolmaakst verkondigt, die zal ik zenden nadat ik eerst andere profeten gezonden heb, zal ik die ene grote profeet zenden en die zal u verkondigen, mijn woorden. Nou, dan blijft de vraag toch, waarom was Christus nu als profeet nodig? Waarom was dat zo belangrijk en stond dat zo vooraan in de gedachten van de apostelen blijkens de toespraak van Petrus die we vanmorgen lazen uit Handelingen 3? Ach gemeente, weet u waarom Christus als profeet nodig is? Nou, dat is geen eer voor ons hoor. Want dat betekent dat wij de dingen des Heren, de woorden en de wegen van God, dat wij die niet verstaan en niet kennen. Die moet God ons verkondigen. En die moeten ons zo verkondigd worden dat ze ook werkelijk verkondigd worden als de woorden van God. Er moet dus een hele betrouwbare getuige komen. Iemand die niet met die woorden een spel speelt of die woorden verduistert of een deel van die woorden achterhoudt, maar iemand die helder en zuiver de eigen woorden van God verkondigt. Nou, en daar heeft God zijn zoon voor gezonden. Om de heldere en zuivere woorden van God te verkondigen te midden van zondige mensen, kinderen, en om ze zo te verkondigen dat er niets van achtergehouden wordt en niets van weggemoffeld wordt. En zo kwamen de profeten in het Oude Testament. En zo komt de Heere Jezus als hij geboren wordt en gaat optreden onder Israël in de naam des Heren. O, laten we dat nooit vergeten. De profeten zijn boodschappen, kleine mannetjes uit het stof verrezen. Maar ze komen in de naam des Heren. Alzo spreekt de Heere. En de Heere Jezus met een volmacht hoger dan alle aardse profeten zegt het. Alzo zegt de Heere. En in zekere zin, iedere dienstknecht van Christus die na hem het woord brengt zoals Christus dat wil, die mag zeggen. Alzo zegt de Heere. Dat woord komt dus met macht. Te midden van blinde, dwaze, onwetende mensen. Dat woord komt dus met majesteit. En juist dat aspect van de majesteit van het spreken van God. Van de majesteit van het spreken van de grote profeet. Dat is het wat allerlei aanstoot geeft. Dat gaf het al in de nacht waarin de Heere Jezus verraden werd. Toen hij de waarheid sprak in de naam des Heren. En hij zei, gij hebt het gezegd, ik ben de Messias. Toen scheurde de hoge priester zijn gewaad en zegt, hij lastert God. En hij wordt als een valse profeet, want zo is Christus gekruisigd. Als een valse profeet. Men wil die woorden niet. Alzo spreekt de Heren. En vandaag aan de dag is het toch ook zo? Nog steeds het hart van de mens verzet zich tegen de majesteitswoorden van God en van de grote profeet. En hij zoekt dan de klem en de ernst van die boodschap te ontsnappen. Door bijbelkritiek of door de bijbel maar dicht te laten. Of door een bijbel te gebruiken die alleen maar uit bepaalde favoriete bladzijden bestaat. Maar laten we het niet vergeten. In het woord van de levende God komt de grote profeet tot ons. Alzo spreekt de Heere. De soevereine God spreekt. Beseffen we dat wel eens wanneer we de oude Bijbel openleggen? Vervult het ons wel eens met diep ontzag? Omdat we wanneer we aan tafel de Bijbel lezen, de stem van de levende God horen? Of leven en lezen we zo slordig ook met het woord van de Heere, dat die dingen voor ons vreemd zijn? Hier spreekt God. Hier spreekt de koning der eeuwen. Hier spreekt de grote profeet in wie God heel de raad van de verlossing heeft meegedeeld. En dan moet u niet vergeten, hier spreekt God door de Heere Jezus. En dan dat prachtige begin, u moet het thuis maar eens overlezen en overwegen. Van het begin van de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament. God voortijds op velerlei wijze en op vele malen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn Zoon. De hoogste profetische openbaring. De diepste woorden van God zijn geopenbaard door de Heere Jezus Christus, deze grote profeet. En is het u dan wel eens opgevallen dat het woord van God, dat de grote profeet woorden spreekt die wij mensen begrijpen kunnen? De Heere had een profeet kunnen zenden naar deze aarde die de engelentaal gesproken had. Nou, dat zouden sommige mensen wel willen. Die houden van erediensten en godsdiensten met allerlei vreemdsoortige talen. En hoe vreemder, hoe mooier. Maar het is niet naar het woord. Er wordt niet gevraagd dat een eredienst in het Latijn gehouden wordt. Of dat er tongentaal gesproken wordt. God spreekt begrijpelijke taal. Taal die ieder kind en ieder mens tot op zekere hoogte verstaan kan. Calvijn heeft het zo heel mooi gezegd. De hoge God van hemel en aarde heeft zich verwaardigd om de taal van mensen te spreken. En dan voegt hij eraan toe, hij zegt, dan daalt God zo diep neer dat hij net doet zoals de moeders of de kinderverzorgsters wanneer ze een klein kind op schoot hebben wat nog amper praten kan. Dan past die moeder zich aan de taal van dat kind aan. Dan hoort u die moeder die heel gewoon kan praten ineens dat brabbeltaaltje van dat kind spreken. Opdat dat kind het maar begrijpen zou. Zo doet God, zegt Calvijn, door de grote profeet. Hij past zich aan de dwaasheid en de onbevattelijkheid van ons mensen. Wat een wonder is dat als je dat voor het eerst en ook opnieuw gaat ontdekken. Dat de Heere nu niet alleen door de grote profeet zijn woord gegeven heeft, maar ook dat in dat woord door die grote profeet woorden gesproken worden die wij mensen kunnen verstaan en kunnen begrijpen. Nee, daar bedoelen we niet mee dat er in de Bijbel geen moeilijke gedeelten staan en dat er geen profetieën in staan die soms zwaar zijn om te verstaan. Maar wel dat de boodschap van het woord van God, de boodschap van vrije genade, zo helder en zo eenvoudig is dat een kind het kan verstaan. En wanneer dat open gaat, dan kan het eenvoudigste woord van een simpel gelezen preek door de Heere gebruikt worden om het hart van een zondaar te verbreken. Dan kan één woord genoeg zijn. Ik hoorde van de week nog een verhaal wat dat heel duidelijk maakt. In de tijd voor kerst gingen de mensen van het leger des heils rond met van die pamfletjes voor evangelisatiedoeleinden. En een man die nergens van wilde weten, nou ja goed, die kreeg zo'n pamfletje in zijn hand geduwd. En hij stopte het in zijn binnenzak. Hij wilde het eigenlijk, omdat hij toch wel een beetje beleefd was, wilde het niet zo op de straatstenen gooien. Maar eigenlijk zegt hij, als ik thuis ben, dan verbrand ik het of dan gooi ik het in de prullenbak. En hij kwam thuis en hij scheurde het stuk. En hij gooide al die snippers in die prullenbak. Alleen er bleef één snipper voor zijn bureau liggen. En hij pakte die snipper op en daar stond één woord op. Eeuwigheid. En dat gebruikt God. De grote profeet sprak door dat ene woord, eeuwigheid. Daar ging die man over nadenken. Doe jij dat ook wel eens? Doet u dat ook wel eens? Nadenken over de eeuwigheid. En waar u zult zijn in de eeuwigheid. De grote profeet sprak, één woord kan genoeg zijn. Eén woord vanavond in deze preek die wat anders is dan andere preken. En het kan genoeg zijn. Of gelooft u dat niet? Dat de grote profeet door de bediening van zijn geest één woord kan zeggen vanavond. En dat u als een onbekeerde de kerk inging. En u komt er als een veranderd mens uit. Dat kan de Heere doen. Door één woord te spreken. Of door meer woorden te spreken. Of op welke wijze dan ook. Maar het kan op een ogenblik gebeuren. En vandaar dat het zo dringend is. Wat Mozes hier op het bevel van de Heere aan toevoegt. Een profeet uit uw midden. Uit uw broederen. Als mij zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult ge horen. Want bij dat spreken van de profeet die God zendt en die de zuivere, eenvoudige woorden spreekt, waardoor mensen in het hart gegrepen kunnen worden en waardoor mensen bekeerd kunnen worden, dan moeten we wel naar die woorden luisteren. Naar hem zult ge horen. Ja, als we dat woord zo op ons laten inwerken, dan moeten we toch maar niet vergeten dat die zaak die hier aan de orde gesteld wordt zo heel dikwijls in de Bijbel voorkomt. Horen naar het woord van God. En als ik het goed gehoord heb in mijn Bijbel, dan lees ik dat vooral van de woorden van de Heere Jezus Christus. En u denkt misschien met mij aan die indrukwekkende, aan die ontzaglijke gebeurtenis op de berg der verheerlijking, waar de Heere Jezus is met zijn drie liefste discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus. En waar dan de stem uit de hemel komt, deze is mijn geliefde zoon. En als u echt over die woorden na gaat denken, dan hoort u in die woorden de liefde van de eeuwige God. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, volmaakt tevreden met mijn zoon. Hoort hem. En hoort u dat ook niet in gedachten over die heuvels van Israël, als het ware weer galmen die echo, hoort hem, hoort hem, hoort hem. Mozes had het al gezegd, naar hem zult ge horen. Nou, wat is die boodschap van die grote profeet dan? Waarna wij moeten horen. Die boodschap, ach u begrijpt het, dat moeten we maar aanstippen. Maar die boodschap, dat is altijd een boodschap van twee woorden. Een boodschap van recht en van genade. Een boodschap van wet en evangelie. Ja, ook de Heere Jezus spreekt van recht. En van de wet. Er wordt wel eens gezegd, Johannes de voorloper die preekte de wet. En Jezus die preekte het evangelie. Nou, dat kunt u alleen zeggen met uw Bijbel dicht. Want de Bijbel zegt het precies andersom. De Bijbel zegt dat Johannes wet en evangelie preekte en geweldig aanklagend en scherp kon preken, maar ook zeer liefelijk kon zijn. En de Heere Jezus ook. U moet voor uzelf maar eens vergelijken. Matteüs 3 en Matteüs 4. In Matteüs 3 gaat het over het begin van de prediking van Johannes de Doper. En daar wordt gezegd dat het thema van de prediking van Johannes de Doper was: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En in Matteüs 4 staat dat de Heere Jezus begon te preken. En wat preekte de Heere Jezus? Precies hetzelfde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wet en evangelie. En dan is het zo, gemeente, dat de Heere Jezus zeer ernstig de mensen waarschuwen kon voor hun eeuwig verderf. Ik heb het wel eens meer gezegd dat van de woorden die in de schrift over de eeuwige rampzaligheid gesproken worden, zijn de meeste afkomstig van de lippen van de Heere Jezus. En het meeste wat wij weten van de plaats die genoemd wordt, de buitenste duisternis, dat weten we van de lippen van hem die God als de grote profeet heeft gezonden. Kan ook niet anders. Want Christus kwam op aarde om de geschonden gerechtigheid van God te verheerlijken. Hij kwam op aarde om mensen die ten dode wankelen en tot in de hel toe zouden worden neergeworpen te redden van hun dodelijke wankeling. En daarom moet de ernstige prediking van de wet, waarin ons aangetoond wordt, voorgespiegeld wordt wie we zijn, zondaar, schuldige, verlorene, en de ernst van de straf moet verkondigd worden. Want de grote profeet zegt het, in grote bewogenheid, zondaar, indien ge voortleeft in uw zondige, komt om. Hoort hem, mijn jonge meisje, oudere, wanneer hij ernstige, dreigende woorden spreekt om u wakker te schudden. Maar ook hoort hem wanneer hij de weg wijst die u moet gaan. Hoort hem wanneer hij onderwijs geeft over de geestelijke dingen. Hoort hem wanneer hij het evangelie verkondigt. Wanneer hij laat zien dat er bij God, vanuit Gods eeuwige liefde, nu voor zondaren behoud is. Wanneer hij de beloften uitstalt die in hem ja en amen zijn. O, wat is dat een wonderlijk iets wanneer je echt het evangelie mag gaan horen. Ik denk aan iemand, en misschien zit zo iemand vanavond wel in de kerk, die met zichzelf is vastgelopen en die zegt, ja, ik zou bekeerd moeten worden. En mijn hart hunkert er ook naar dat de Heere in mijn leven over mocht komen, maar alles is zo donker en mijn zonde, ze klaagt me aan. Hoort hem. Wat zegt die grote profeet? Wel, die zegt, komt en laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. En al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. Bij Christus is een mogelijkheid om gered, om gereinigd te worden, om vergeving te ontvangen. En zo is het toch doorgaans in het leven van een zondaar die met zichzelf vastloopt. Als God voor het eerst licht gaat geven, dan gaat het woord spreken. Vroeger zeiden ze vaak, Als God het evangelie open gaat doen in je leven, dan krijg je te maken met Christus als profeet. En doorgaans krijgt iemand met die grote profeet te doen voordat hij de priester leert kennen. Ik zeg niet dat dat altijd precies zo gaat, maar dat is wel iets wat je in het geestelijke leven na kunt trekken zo. Ook in het leven van de Bijbelheiligen. Profetisch spreekt de Heere Jezus door zijn woord en geest om de belofte uit te stallen, om het hart op te wekken. En in die belofte gaat hij dan zijn priesterlijk werk laten schitteren. Eerst de profeet doorgaans, die de woorden der zaligheid bekend maakt, die het evangelie van vrije genade opent en die het zegt tot je ziel in zijn geween. Ziet, ik ben uw heil alleen. Dat is de grote profeet. Nog één ding. Als we naar hem horen met een oor wat geopend is door de Heilige Geest, dan ga je dit ontdekken. En dat staat zo duidelijk in de tekst. Die grote profeet verkondigt de woorden van God. Dus als Jezus van genade spreekt, lieve mensen, dan is het niet alleen de Heere Jezus, maar dan is het ook God. Dan is het Vader, Zoon en Heilige Geest die spreken van genade en van ontferming. Hij verkondigt niet zijn woorden, maar de woorden van de Vader, de woorden van God drie-enig. En daarom, begrijpt u het, hoort hem. Jonge mensen, ouderen, te midden van alle stemmen. Stemmen waarvan je bijna doof wordt in deze verwarde wereld. Zegt het woord van vanavond. Hoort hem. Daar kun je op aan voor het leven en voor de eeuwigheid. Horen we ook? Hoorden we zijn ernstige woorden, hoorden we zijn troostrijke woorden, hoorden we zijn volle evangelie? Als je daarna nog doof voor bent, of blind voor bent, zou de tekst van vanavond dan geen reden zijn om straks je knieën te buigen en te zeggen: Heere, leer mij horen. Open mijn oren. Open mijn hart. Opdat ik hoor. Breek alle verzet. Breek alle doofheid. Opdat ik versta. En u die door genade de woorden van hem zijn heilstem mocht horen, toen hij door woord en geest tot u sprak en nu hij door woord en geest tot u spreekt. Wat is het een wonder dat er te midden van alle stemmen van buiten en van binnen een profeet is. En dat die profeet, die heilige profeet, dat heilig kind Jezus, nu niet woorden van veroordeling spreekt en van afwijzing, dat had u toch verdiend, maar woorden van genade. En dat je je zalig mag luisteren aan zijn woorden. Want genade is op zijn lippen uitgestort. En daarom ieder woord dat de grote profeet spreekt is een woord van genade. Vol genade. En zegt u het mee in uw hart: Heere, spreek dan zo. Al is het maar één woord. Spreek dan zo tot mijn hart. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die ons ook deze dag gaf en deze avond in het bijzonder. En we zeggen uw naam dank. We hebben deze dag zowel over de bekering als over de grote profeet uw woord mogen bedienen. Ach, van ons uit is het altijd vol gebrek, want het beste van ons, Heere, is nog niet goed genoeg voor u. Maar wil u zelf, omdat het toch uw woord was, het naprediken en het zegenen aan jongeren en aan ouderen. Bewaar ons bij uw woord, bij het spreken van die grote profeet. En schenk ons uw genade. We bidden u, wil ons verder deze dag nabij zijn. Wil onze kinderen deze week van vakantie gedenken. Wil de jongelui die morgen terugkeren naar Nijkerk en omgeving, allen omringen met uw zorg. En wil u de gemeente volgende week zondag weer bijeenbrengen. Zegen ook onze vriend en broeder dominee den Butter, wanneer hij in zijn oude gemeente voorgaat en geeft dat hij ervaren mag dat de grote profeet door hem spreken wil. Wil u met ons gaan. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankend voor al uw hulp om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.